Goedemorgen allemaal. Goedemorgen mensen thuis, maar ook hier in de zaal. Ik moet toch eerlijk zeggen dat het wel iets is om heel erg blij van te worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat wat Trini laatst in de Sparkling schreef, dat als je gemeenteleden tegenkomt, ja, dat dat eigenlijk een soort sprongetje in je hart is van vreugde, zeg maar, dat je elkaar weer ontmoet. En dat heb ik hier vanmorgen ook wel gehad. Tuurlijk is het wat stil en misschien wat onwennig, maar je staat er wel weer met meer van de mensen waar je graag bij bent. Nou, laten we dan maar beginnen, voordat het zo meteen nog emotioneel wordt. Hoe hoog leg jij de lat, de preek van vandaag? En als je deze plaatjes zo ziet, waar denk je dan aan? Herken jij er iets van? Ik hoor hier in de zaal inderdaad de goede antwoorden. Ik verbeeld me in dat mensen thuis hard zitten te knikken en het ook zitten te roepen. Het gaat hier inderdaad om de reclame van een opleidingsinstituut. En ze werken met het voorbeeld van je grens opzoeken. Wat is er nog mogelijk in je leven? Wat zit er nog in het vat? Welke kansen op ontwikkeling liggen er nog voor jou? Hoe hoog leg jij de lat? Zou je genoegen nemen met minder? Het is een houding die prima past in deze tijd. In een maatschappij die gericht is op presteren. Maar voor je het weet, verlies je het zicht op waar het echt om draait. Ben je alleen nog maar met jezelf bezig. Vanmorgen gaat het ook over die lat. Over de lat hoog leggen. Hoe hoog leg jij die lat? En welke lat is dat dan? En welke lat wil jij het hoogst hebben liggen? Gaat het überhaupt wel om een lat? Zomaar wat vragen die opkomen. Waar we vanmorgen over nadenken. Niet als een theorie, maar als een toets voor je leven. En dan starten we vanuit een bekend verhaal. En ik lees dit verhaal vanmorgen vanuit Matteüs, vers 19. Of Matteüs 19, vers 16 tot en met 23. Ik heb gekozen voor de Naardische Bijbelvertaling. En het gaat als volgt. Zie daar, er komt er een op hem af die zegt: Leermeester, wat is het goede dat ik moet doen om eeuwigheidsleven te hebben? Maar hij zegt tot hem: Wat vraag je mij over wat goed is? Er is er maar één die goed is. Maar als je wilt binnenkomen in het leven, houd de geboden. Hij zegt tot hem: Welke? En Jezus verklaart: Dit. Je zult niet moorden, je zult geen overspel plegen, niet stelen, niet leugenachtig getuigen. Eer je vader en je moeder en liefhebben zal je naaste zoals jezelf. De jongeling zegt tegen hem: Ja, dat alles heb ik bewaakt van jongs af aan. Waarin schiet ik nog tekort? Jezus verklaart hem: Als je het wilt volmaakt zijn, ga heen. Verkoop je eigendommen en geef ze aan de armen. En je zult een schat in de hemel hebben. Dan hierheen en volg mij. Maar als de jonge man dit woord hoort, gaat hij bedroefd weg. Want hij is er een geweest die vele bezittingen had. En dan volgt het verhaal, en dan van dit keer vanuit Lucas. Lucas 18, 24 en 25. Maar als Jezus hem zo ziet, zegt hij: Hoe moeizaam trekken zij die het nodige hebben het koninkrijk van God binnen. Ja, gemakkelijker komt een kameel binnen door het oog van een naald dan dat een rijke binnenkomt in het koninkrijk van God. Je kunt dit verhaal over die rijke jongeling kan je lezen in drie evangeliën. Jezus wil er iets mee duidelijk maken. Je ziet een rijk iemand die probeert en die moeite heeft om die rijkdom af te leggen. Af te leggen zodat hij Jezus volledig kan volgen. Het is een preek op zichzelf over wat geld, wat rijkdom kan doen in je leven, hoe het je kan bepalen, hoe het je kan beperken. Wat voor invloed het heeft op je keuzes en de ruimte die je hebt voor andere dingen, bijvoorbeeld voor het geloof. Maar vanmorgen wil ik dit verhaal meer gebruiken als een kapstok voor een conceptueel model. Want als je namelijk dieper in dit verhaal kijkt, zijn er een aantal zaken die je in kan onderscheiden. Zaken die je ook kan toepassen in andere voorbeelden. Hij is rijk. We lezen niet of dat komt doordat hij rijke ouders heeft of dat hij zelf heel veel heeft gedaan om rijk te worden. Wat je wel leest, is dat hij vastzit aan die rijkdom. Het houdt hem tegen om eeuwigheidsleven te beërven. Het is blijkbaar een doel in zijn leven om die rijkdom te hebben, de rijkdom te behouden. Rijkdom, de status die erbij komt, wie zal het zeggen? Het blijkt lastig om op te geven. Je leest ook dat hij in het leven tot die ontmoeting met Jezus de geboden heeft gevolgd. Het waren een voorwaarde voor het leven dat hij leidt, bevestigd in de rol die hij heeft als persoon in de maatschappij, belangrijk persoon. Het heeft motiverend gewerkt om verder te komen in het leven. Misschien heeft hij ook wel eens tegenslag gekend. We weten het niet. Tegenslag in het leven van rijkdom, leegte ervaren. Maar hij is toch gekomen. Hij heeft het gemaakt op aarde, zou je kunnen concluderen. En nu is de vraag, wat nu? Wat kan ik doen om eeuwigheidsleven te verkrijgen? Wat voor goeds moet ik doen? Welke prestatie moet ik leveren? De rijkdom heb ik. Dus er is nu ruimte voor iets anders, iets nieuws. Iets waarop ik weer meer met volle overgave kan storten om het te bereiken. En als je zo nadenkt over dat verhaal, dan kom ik tot het volgende model. Nou, het is een uitgebreid model. Laat het rustig op je inwerken. Ik zal er ondertussen wat van zeggen over de verschillende onderdelen. Einddoel. Iets wat je wil bereiken in je leven. Dat kan iets groot zijn, dat kan iets klein zijn, maar je stelt jezelf iets voor een doel. Je hebt ervaring, je hebt motivatie, inzet van middelen. Zaken die meehelpen. Voorwaarden om tot je doel te komen. Maar er is ook tegenslag, concurrentie. Zaken die je afhouden van je doel. Maar als je ze verwerkt, kunnen ze ook meehelpen. In een lading extra motivatie. Of je ervaring die toeneemt. Die helpt om te voorkomen dat het nog een keer voorkomt. Dat het je nog een keer afhoudt van het behalen van dat doel. Chronostijd, typisch voor zo'n prestatiemodel. Een tijdspad waarin je doel gerealiseerd moet zijn. Over 30 jaar, nou als ik 30 ben dan, of over 5 jaar, nou dan moet ik dit en dit hebben bereikt. En dan nog andere doelen. Hè? Als je dan dat doel hebt bereikt, ja, dan is er ruimte voor iets nieuws. Waar je eerder geen tijd voor had. Wat eerder niet mogelijk was. Bijvoorbeeld iets willen bereiken met het geloof. Nou, zo'n model kan best wel overkomen als iets abstracts. Hoe werkt het dan in de praktijk? Ik zal proberen een paar voorbeelden te geven. En zoals het vaak werkt met voorbeelden, bijna geen enkel voorbeeld is 1-op-1 toepasbaar op je eigen leven. Maar er zit wel iets in wat je herkent in een van die voorbeelden. En dat is ook mijn oproep. Wees zo gericht op die voorbeelden. Dus niet van, het is niet 1-op-1 toepasbaar, dus het geldt niet. Probeer er maar uit te halen wat van toepassing is op jezelf, als je het herkent. Het eerste voorbeeld gaat over de rijke jongeling. Hè? Het verhaal wat je leest, je kan er een voorstelling bij maken, bij de onderdelen van dit model. Het blijkt dat de rijkdom, de vele bezittingen, hem in de weg zitten. Het moet dus belangrijk voor hem zijn geweest. Dat is zijn doel geweest, zou je kunnen zeggen. Het vergaren van vele bezittingen. En nadat dat bereikt was, ontstond er ruimte om na te denken over eeuwigheidsleven. Hij had in zijn leven voldaan aan voorwaarden. De geboden waren hem niet vreemd. Van jongs af aan bewaakt, staat er in de tekst. Wellicht heeft hij tegenslag gehad, maar het heeft hem in ieder geval extra gemotiveerd om zijn doel te realiseren. En nu is hij daar en hij is nog jong. Er is nog tijd zat voor een nieuw doel. Eeuwigheidsleven, dat klinkt goed. Laten we daar ons eens voor gaan inzetten. Wat moet ik doen om dat te behalen? Ander voorbeeld. Een Olympische sporter. Een sporter die gaat voor het ultieme. Goud op de Olympische Spelen. Uiteraard een individuele sporter, want je moet er toch niet aan denken dat je afhankelijk bent van iemand anders voor het doel. Vaak, van jongs af aan, alles aangepast in het leven van die topsporter. Trainen, 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 gezond eten, veel slaap. Inzet van middelen, voorwaarden voor het topsportersbestaan. Gemotiveerd, de beste worden in jouw discipline, de beste worden van de wereld. Niet alleen als wereldkampioen, maar ook op die Olympische Spelen. Want hey, dat is maar iets wat eens in de vier jaar voorkomt. Dat is nog specialer. Daar wil je de beste zijn. Voor afleiding, geen tijd. Andere mensen, geen tijd. Het is soms een eenzaam bestaan, maar ja, hey, goud maakt alles goed. Natuurlijk zijn er ook concurrenten. Die willen net als jij het beste voor zichzelf. Je kent ze, je leert ze kennen. In de jaren richting de top. Onderlinge wedstrijden help je om te zien waar ze goed in zijn, om dat aan te passen voor jezelf, om ze daarin dus voorbij te kunnen streven. Alle moeite is niet voor niets. Hey, het moment is daar. Het is je gelukt om goud te halen. Maar wat nu? Over 4 jaar nog een keer proberen. Je titel verdedigen, prolongeren. Je ziet het vaak, hè, bij topsporters. Die zijn zo gedreven. Die zitten in een bepaald stramien. Dat kennen ze. Dat is bewijs van spreken hun hele leven. Maar het houdt een keer op. Er komt een moment dat de concurrentie beter is. Dat ze te oud geworden zijn. En dan? Is het de moeite waard geweest? Of ben je onderweg misschien het een en ander verloren? Heb je nu pas tijd voor je geliefde? Voor je kinderen? Of is dat misschien nu al te laat? Afgelopen week kon je het ook weer lezen. Gestopte profvoetballer en vrouw gaan uit elkaar. De reden? Ja, die vrouw die heeft het hele carrièrepad van de man heeft ze achter hem aangelopen. Ze is met hem mee verhuisd naar de landen waar hij speelde. Maar ze wist, het houdt een keer op. Dus als de carrière voorbij is, wat echt niet het hele leven gaat duren, want hè, de leeftijd houdt een keer op met sporten. Dan is het tijd voor ons. Dan gaan we mooie dingen doen. Dan gaan we mooie reizen maken. Gaan we leuke dingen doen. Maar wat blijkt? Hij is gestopt. En hij denkt alweer na over het volgende. En voor je het weet, staat hij weer 3 avonden op het trainingsveld en op zondag weer een wedstrijd. Het houdt niet op. Weer een voorbeeld. Kennen jullie deze man? Nee, ik zie je nee schudden, maar het is toch echt op onze tijd. Het is zelfs op mijn tijd. Het is Sergej Bubka. Een Oekraïense sporter, ja. Nou, ja, jullie kennen hem echt. Het kan niet anders. Dit is echt een Oekraïense sporter die bekend stond, letterlijk bekend stond natuurlijk, om de lat hoog te leggen. Het is echt een wereldberoemd polstok hoogspringen is dit. Nou, jullie zijn bekend met dat concept, hè, van polstok hoogspringen. Je hebt een stellage en daar bovenop ligt een lat. Je neemt een aanloop, je rent hard, je hebt een stok in je hand. En als je die op de juiste plek in de grond ankert, word je als het ware een soort gecatapulteerd. Ja, en dan ga je wel of niet over die lat heen. En soms heb je tegenslag als in die aanloop iets fout gaat met je lichaam of als die stok knapt, hè, dan gaat het niet zo goed. Maar deze man heeft het talent om dit voor elkaar te krijgen. Hij heeft dat ingezet om zijn doel te halen, maar hij wist het ook heel goed uit te buiten. Elke keer weer opnieuw dat hij in de picture stond. Elke keer zijn eigen record weer ietsjes aanscherpen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat kenmerkt een echte sporter. Altijd op zoek naar de top. Altijd kijken wat je nog kunt voorbereiden, wat je nog kunt fine-tunen in de voorbereiding. En je materiaal om beter te presteren. Om vast te houden, wanhopig vast te houden dat jij de beste bent. Maar als je naar dit voorbeeld kijkt, komt het me ook wel heel erg over dat het om hem wel heel erg ging om zijn eigen persoon. Zijn status. Hij de absolute nummer 1 van de wereld. Dat wilde hij bewijzen. Dat was zijn levensdoel. Ik denk dat als ze aan hem hadden gevraagd, hoe hoog leg jij de lat? Dan had hij gewoon gezegd, nou, elke keer een centimeter hoger. Wist je dat hij zo, met elke keer een centimeter te verhogen, wel 35 keer zijn eigen wereldrecord heeft verbeterd? En ook even vrolijk 35 keer het prijsgeld voor het verbeteren van een wereldrecord heeft opgeëist? Een leven lang bezig geweest met zijn eigen status en zijn eigen positie als nummer 1 van de wereld. Nog een voorbeeld. Groeien op de maatschappelijke ladder. Belangrijk zijn, veel geld verdienen. Je hebt niet voor niks zo lang gestudeerd. Daar moet maximaal rendement uit gehaald worden. Bereikbaar en beschikbaar zijn. Bij je collega's in het goede daglicht staan. Jij komt er wel. Maar dat vraagt wel wat. Je hebt eigenlijk niet meer zoveel tijd voor sporten, voor gezond eten, voor sociale contacten. Maar dat komt allemaal wel goed als jij je tijd hebt, of als jij je doel hebt bereikt. Je bent jong, tijd zat toch? En de mensen om je heen, die begrijpen je ambitie toch wel? Ja, daar horen offers bij. Maar zonder wrijving geen glans. En je krijgt er veel voor terug, want op je werk kan je niet meer stuk. Ik herken er wel iets van, dat najagen van status. Is wel een valkuil. Bijvoorbeeld, wandelend door Burggooi in Kerkezane. Mooie huizen, dure huizen, grootouders erbij. Zou toch gaaf zijn als je daar kan wonen? Gelukkig is er een vrouw die mij tot hulp is gegeven en die meeloopt en die dan eens naar me kijkt en dan zegt, joh, wij hebben het er ook goed zo. Wat ga je doen dan? Je hele leven lang werken voor de hypotheek. Het is toch prima zo? Dan heb je ook wat tijd voor mij, voor de meiden, voor de gemeente. Ja, een topvrouw, Adrie. In de Bijbel lees je ook een voorbeeld van fariseërs. Lucas 11 is een heel stukje van vers 39 tot 54. En dat heet zo mooi, het wee over de fariseërs. En Jezus spreekt daar over fariseërs, met fariseërs. En het is een stuk tekst waarin blijkt dat fariseërs echt alleen maar gaan voor het uiterlijk vertoon. Dat ze met name bezig zijn met de buitenkant. Uitstralen, uitspreken van hun kennis, maar er zit geen leven in hun woorden. Er zit geen leven in hun handelen. Kennis zonder leven, het wordt alleen maar een dogma. Want wat als logica de zaken niet kan verklaren? Loop je dan vast? Sla je dan op tilt? Raak je ontmoedigd? Zomaar een aantal voorbeelden. Je kan er vast nog vele bedenken. Een voorbeeld waar je zelf in voorkomt bijvoorbeeld. Het gaat er vanmorgen over om ook hier eerlijk naar jezelf te kijken. Zijn er in mijn leven nog doelen waar ik wil presteren? Waar ik misschien wel bezig ben om te presteren? Die te diepste gaan om mijn eigen geluk, mijn voorspoed, bezit, status. Het ligt hier op de loer op aarde. Zeker in de eindtijd waarin de boze er alles aan is gelegen om jou naar de aarde te trekken, jou te fixeren, te focussen op die aardse doelen. We moeten presteren. Het is werken. Niet zozeer als in de zin van een baan, maar bloed, zweet en tranen. Je hebt er ook een lied van. Het kost moeite, het kost tijd. Focus hebben en geen aandacht voor andere zaken. En wat heb jij misschien verloren onderweg naar dat doel? Wat ben jij uit het zicht verloren? In Babel gaan ze ook voor de top, vanuit een hoogmoed, een misplaatste eigendunk, op zoek naar uiterlijke erkenning van hun status. Wat zij kunnen presteren. En weet je, de boze, die staat er verheugd naar te kijken hoor. Nou, geef hem die ruimte dan niet in jouw leven. Verheug jij je maar over zijn ongeluk, over hetgeen wat hem te wachten staat. Wat het gevolg is van jouw keuze voor de Heer, voor jullie keuze voor de Heer, ook thuis. En als je dit dan zo hoort, een aantal voorbeelden bij dat model, bij dat prestatiemodel, hoe je dat kunt herkennen praktisch. Er is altijd wel een model of een voorbeeld te herkennen, waarbij het doel voorgaat en waar het doel niet de Heer is. Pas als de hoofddoelstelling wordt aangepast of is bereikt, dan is het tijd voor het verleggen van de aandacht. Rekening houden met anderen. Het geloofsleven eens een keer oppakken. Ja, hoor je me praten, dit gaat toch nergens over? Dat je je geloofsleven uitstelt totdat je je eigen doelen hebt bereikt, die jou op aarde ergens gaan brengen, die je aanzien gaan geven. Laten we daarom het model gewoon eens aanpassen. Een verrijking van het model doorvoeren. Dat het leven met God en met Jezus het doel is. Dat je daar gemotiveerd voor bent. Daar zet jij je middelen, je motivatie, je ervaring voor in. Die focus voor jou ligt op de Heer. Dat geeft een heel ander perspectief. Daarbij valt al dat aardse streven in het niet. En dan kom je tot het volgende model. Zie je verschillen? Verschillen zitten met name in de richting van een aantal pijlen. in het tijdsbesef. En weet je wat nou het mooie is? Dit relatiemodel is toegankelijk voor iedereen. Je kan op elk moment instappen. Het is niet alleen voor degene die er van kinds af aan mee bezig zijn geweest. Het relatiemodel heeft ook geen beperkingen. Er is geen lat, er is geen chronos tijdsdruk. Denk maar aan het volgende voorbeeld. In Matteüs 20, vers 1 tot 16 staat een verhaal over een landeigenaar en arbeiders. Er was werk voor velen. Aan het begin van de dag zijn er een aantal mensen ingestapt om te gaan werken. Ergens gedurende de dag komen er meer mensen bij, gaan ook werken. En zo gaat het eigenlijk de hele dag door. Elke keer komen er meer mensen bij om ook te werken. En aan het eind van de werkdag is het tijd voor de beloning. De inzet wordt beloond. En ieder die gewerkt heeft, krijgt hetzelfde loon. Is dat niet oneerlijk? Ik heb toch meer of langer mijn best gedaan, hoor je mensen zeggen. Vraag die je dan kan stellen, moet God jou dan ook meer lief hebben? Moet diegene die er net tot geloof is gekomen, minder lief gehad worden? Je mag je juist met God samen verheugen over die ander die tot geloof is gekomen. Die er op het laatste moment is bijgekomen. Zegenen op de weg die nog komen gaat, waar jij misschien al doorheen bent gegaan. Er is dus geen window of opportunity waarin je moet instappen, waarin het moet gebeuren, omdat het anders aan je neus voorbij gaat. Geen stress dus, maar laat je dan ook niet tegenhouden. Laat je ook niet verblinden door je inzet, want vergelijking is in dat voorbeeld natuurlijk niet goed. Er wordt gemeten, prestaties worden vergeleken. Hoe vaak ligt dat voor jou nog op de loer? Afzetten wat jij doet ten opzichte van een ander. Bijvoorbeeld in de gemeente, je inzet. Zacharia 2, vers 1 tot met 11, gaat over opgemeten worden. De maat genomen worden door kritikasters uit het rijk der duisternis. Nou, ik denk dat jullie dit wel herkennen. Dit zijn ook notoire kritikasters. Die een soort van commentaar leveren op alles wat je ongeveer doet. Laat je dus niet tegenhouden in dit proces. Laat je niet aanpraten dat wat jij inzet, dat niet belangrijk is. Dat het minder waardig is. Dat je gaat vergelijken. Sluit je oren voor die kritiekgevers op je schouder. Blijf niet aan de zijkant staan. Het leven is voor een ieder. En het mooiste vind ik, het is geen model waarbij jij iets moet doen en dat God en Jezus zo staan te wachten aan het eind tot jij een bepaald niveau hebt bereikt. Zij naderen jou in deze relatie. De beweging komt van twee kanten. Of je nou nieuw bent, of je hele leven lang al in het model zit, of als je verloren was, ze kijken naar je uit. Maar het is helaas nog realiteit dat het Rijk der Duisternis actief is. Ook in dat model, in het relatiemodel, is er nog sprake van tegenwerking. Je ervaart het zelf vast nog wel eens. Je merkt er nog wel iets van in je leven. Ik in ieder geval wel. Het Rijk der Duisternis is in deze eindtijd meer dan ooit op gericht om jou op aarde te werpen. Om gemeenteleden op aarde te werpen. Hoe? Nou, door verslavingen, presteren, wettisch bezig zijn met je positie in de gemeente. De grootste valkuil is dat jouw inzet voor de gemeente weer een prestatiemodel wordt in plaats van leven. Dat je de lat weer hoog gaat leggen. Maar wat dan als je het niet redt? Of als je even geen zin hebt? Dan is deze coronatijd wel een mooi excuus. Even wat minder in de picture. Alles op een wat lager pitje. Want ja, je moet voorzichtig zijn. Afstand houden. Veilig thuis in de vertrouwde omgeving. Ik dacht, laat je geen hoogtevrees aanpraten. Want hoogtevrees is van de boze. Want die wil namelijk dat jij op aarde blijft. Je kan dit ook ervaren in je geloofsleven. Hè? Geen aanwezigheidsplicht. Je kan zelf bepalen wanneer je wel of niet inschakelt. Geen programma door de weeks. Geen bijbelstudie. Ja, en op zondag is er wel kerktv. Gelukkig kijken de mensen. Maar dat kan je lekker vanuit je luie stoel bekijken. In je pyjama, met je croissantje in je mond. Herken je iets van hoe dat wil werken? Ik wel hoor, zeker in het begin. Zondagochtend relaxed een dienst consumeren. Door de week is geen programma, lekker rustig hoor. Thuiswerken is al vermoeiend genoeg. Al die calls overdag. Fijn dat je dan 's avonds geen agendaafspraken hebt. Hoe gemakkelijk laat ik mezelf hierin meenemen? Want ja, de boog kan niet altijd gespannen staan, toch? Wat een leugen is dat. Merk hierin de werking van het Rijk der Duisternis. Die je sowieso al bezig is met je minder enthousiast te maken voor het geloof. Dat die nou juist ook dit weer aangrijpt om je te vangen. Om je af te leiden. Af te houden van de weg met de Heer. Van het verder gaan in geloofskeuzes. Van het verder aangaan van de relatie met de Heer. En als je er toch iets van merkt, kom dan weer terug aan tafel. Aan de tafel van God waar maaltijd gehouden wordt. Laat je niet wegvoeren. Laat je niet comfortabel voelen in deze situatie. Want hoe gaat het dan straks als je weer terug mag komen? Als alles weer is opgeheven aan restricties? Ja, dan heeft corona eigenlijk wel bewezen dat het ook vanuit huis tv kijken, dat het wel kan. Dat het eigenlijk wel prima is. Ja, die dienst die kan je wel meemaken uit je luie stoel. Gemeente zijn, wat is dat ook alweer? Vanuit de preek van Toon over Psalm 63 hoorde je over het zegenen van de Heer. Dat is toch heel iets anders? Dat betekent dat de Heer het belangrijkste is in je leven. Hij is jouw prioriteit. Hij krijgt de meeste aandacht in je leven. Is dat dan ook zo voor jou? Als je deze boodschap hoort over hoe hoog leg jij de lat? Hoe ver ga jij voor aanbidding? Hoe ver ga jij in het zegenen van de Heer? Zet je je daar überhaupt voor in? Of ben je al afgehaakt, in slaap gevallen in deze lockdown? In dezelfde Psalm 63 lees je in vers 7... Als het nacht wordt, waak in je leven. Wees je bewust van hoe je afgehouden wordt van maaltijd houden met de Heer. Merk het op als je langzaam in slaap wordt gesust. Jij bent namelijk zeer belangrijk. En wat jij inzet is heel waardevol. Je zou er een slogan van kunnen maken van Gods Koninkrijk heeft jou nodig. Of de gemeente heeft jou nodig. Eerder gaf ik dat voorbeeld van de individuele Olympische sporter. Die zal maar afhankelijk zijn van. Nou, in het relatiemodel is die ander juist de meerwaarde. Geen concurrent, maar een medewerker, een medestrijder. Samen met je broer of zus, gericht op ontmoeting met de Heer. Samen op zoek naar het ware leven. En als jij dan de keuze maakt om de Heer op de eerste plaats te stellen, dat als doel te hebben, je daarvoor in te zetten, dan ben je niet alleen. God geeft zijn geest. Anita sprak er vanmorgen in de zang iets over. Het is heel veel wat hij geeft. Je wordt er helemaal vol van. Je hebt het ook gehoord in de Pinksterpreek. Jezus deelt Gods geest uit, overvloedig aan de mensen. Nu, morgen, volgend jaar. Hij wil namelijk al die tijd heel dicht bij je zijn. Hij wil je zegenen met al het goede van Gods Koninkrijk. En het verhaal van die rijke jongeling van vanmorgen sluit af met dat Jezus zegt, hoe moeizaam trekken zij die het nodige hebben het Koninkrijk van God binnen. En dan moet je goed opletten op die laatste E erachter. Dat zijn dus niet zij die het nodig hebben, of zij die nood hebben, die lastig intrekken, maar zij die het nodige hebben. Laat dat dus niet opgaan voor jou. Wees je dus bewust van zaken die jou nog tegenhouden. Wat heb jij nu nog nodig dat je afhoudt van de volledige keuze van de Heer? En te midden van al dat aardse wat jouw prioriteit wil vragen, leven vanuit gebed. Leven vanuit verbonden zijn met de Heer. Dat blijft een heel leven lang doorgaan. Daar zit geen chronos eindtijd aan. Dat is nou echt eeuwigheidsleven. Je kan en je mag verder blijven vernieuwen. Er is dus geen lat die een maximum aangeeft. Een plafond, een cap, een bovengrens tot waar je maximaal kunt ontwikkelen. Bij de Heer is het leven van beperking ontdaan. De vrijheid die voor een ieder klaar ligt, is niet te vatten in prestaties of in afmetingen of in het leven wat de Heer wil geven, laat zich niet vangen in een keurslijf. Er komt gewoon geen einde aan die bron. En de ruimte en het einde van die beperking ontstaat doordat de Heer jou andere wegen wil laten zien. Een hemels perspectief geeft. De geest van waarheid. Laat Gods geest verder werken in je leven. Want dan word je uitgetild boven je aardse beperkingen. Uit zaken die je in de hand wil houden. in zaken die je naar de aarde trekken. En als je dit dan toch hoort, dan is dit toch het echte goud. Zo leven vanuit relatie, niet tijdsgebonden, geen piekmoment, maar in rust en liefde, zoals God het bedoeld heeft. Daarin gaat heel veel moois ontstaan. Persoonlijk, maar juist ook voor de gemeente, voor de gemeente. Waar relatie groeit, komt vrucht naar voren. Zet je daar dan ook voor in. Ga vol voor die relatie met de Heer. Dan heb jij een rijk leven, wat steeds rijker wordt. Amen.